Doet hij het? Oh. Deze week, Goede Vrijdag, begint de dienst om 19 uur, 7 uur 's avonds. Dominee A. van der Weert hoopt dan voor te gaan. Volgende week zondag en maandag, eerst een tweede pasdag dus, hopen we in de diensten voor te gaan dominee J.M.J. Kiewiet. De collecten vandaag zijn voor de eerste kerk, tweede ondergrondse kerk. Maandagavond is de verkoop van collectebonnen van 7 tot 7:30. Voor de ontmoetingsochtenden met Oekraïense vluchtelingen kunt u zich nog opgeven als vrijwilliger. De eerste ochtend wordt aanstaande woensdag 13 april gehouden. De vrijwilligers die zich al hebben opgegeven en niet zijn ingedeeld worden uitgenodigd om vanaf 10:30 even langs te komen in de Open Hof. Donderdag 14 april vergadert de kerkenraad, aanvang 7:30. Zaterdag 16 april is de verspreiding van de paasfolder. Om 9:30 wordt er met schriftlezing, meditatie en gebed begonnen in de Rehobothkerk. Volgende week zondag, eerste pasdag, worden na de ochtenddienst met de jongeren paasliederen en psalmen gezongen. Voor de liedtekst wordt gezorgd. Hartelijk hiervoor uitgenodigd. En dezelfde dag, eerste pasdag dus, is het 's middags om 14:45... de paasmiddag met de zondagschool. En op de tweede paasdag zal er bediening zijn van het sacrament van de heilige doop. En voor alle toekomende dingen geldt dan zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp is in de naam des Heeren, van hem die hemel, aarde en zee uit het niets heeft voortgebracht, en die ook uit de duisternis trekt tot zijn wonderbaar licht, door het werk van zijn heilige geest, tot de verheerlijking van zijn grote naam en tot de zaligheid van arme zondaren. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We beginnen met de morgenzang. Is het eerste vers. Wij danken u, barmhartig God, schikker van ons deel en lot, voor uw hoede en trouwe nacht, wacht ons weer betoond in deze nacht. En dan 6, 6 en 7. Dus morgenzang 1, 6 en 7. Verootmoedigen wij ons onder Gods heilige wet. Want God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader het bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En deze wet, hè, alle geboden, er is er ooit maar één op aarde geweest, hè, die al deze geboden gehouden heeft. En nochtans aan het kruis is gestorven, hè. Onbegrijpelijk. De schriftlezing. Johannes 19. Na de schriftlezing zingen we dan Psalm 2, vers 1. Na de schriftlezing, het eerste vers uit de tweede psalm. De schriftlezing is Johannes 19, vers 1 tot en met 22. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. De krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: Wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hem: Zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat ge weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Zie, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: Kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: Neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet, en aan onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: Van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: Spreekt gij niet tot mij? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: Ge zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven ware. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende: Indien ge deze loslaat, hoe zijt ge des keizers vriend niet? Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechte stoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden: Zie, uw koning. Maar ze riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: Zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan over, hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten. En met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Het opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: Ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.
Thank you.
De tekstwoorden vindt u in de versen 19 tot en met 22. Ik lees alleen nog vers 19. En Pilatus schreef ook een opschrift. En zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Zoeken wij nu eerst Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Zijn we niet in alles afhankelijk van u, Heere? Als zeker als we ook de lijdensgeschiedenis weer overdenken voor de zoveelste maal in ons leven. Laat het met eerbied, maar ook met respect jegens u mogen gebeuren. Het is het groot en wonderlijk, Heere, dat wij u kunnen aanspreken. U die daar in het kruis hing, u dezelfde. Want u bent wel dood geweest, maar u zegt zelf: ik ben levend geworden. En als de levende zit u aan 's vaders rechterhand. En laat u ook zien dat u woord waar maakt: ik leef en gij zult leven. Leven op de aarde, wat een wonder. We bidden om dat grote wonder dat u dat geven wilt, Heere. Ook vandaag op vele plaatsen waar uw woord verkondigd wordt, in en buiten onze grenzen. Dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid, ondanks het woede van de vorst der duisternis, die zo vreselijk gewoed heeft op Golgotha en dat altijd nog doet als het gaat over Golgotha. Wat kan de duivel dan tekeer gaan, omdat dat toch het hart van het evangelie is en hij haat dat, omdat hij u haat, u, in wiens hart dat evangelie is opgekomen, om dat uit te dragen. De eeuwen door, en dat draagt vrucht. Mensen die gebonden zijn, worden vrijgemaakt. Slaven van zonde en dood. Mensen die de Satan dienen, ze worden dienaren van u. En dat door een eenvoudige preek, door het eenvoudige evangelie. Door de kracht van de Heilige Geest die deze eenvoudige middelen gebruikt. Zo'n eenvoudig middel, wat de Grieken zeiden in hun wijsheid, het is dwaasheid om het daarvan te verwachten, van een gekruisigde Christus, wat een preek. En nu gaat het toch daarover, ook deze week die we zijn ingegaan, het zal straks Goede Vrijdag worden. En dan betreden we met eerbied die kruisheuvel Golgotha en zijn daar in de geest. En geef, Heer, dat we ook mogen worden geleid door uw geest. Opdat we mogen zien wie u bent. Als u daar uzelf geeft als een slachtoffer voor de zonde. Als een lam werd u ter slachting geleid. En u spartelde niet tegen. En dat uit liefde, ook dat, vooral dat, is onbegrijpelijk. En dat de liefde ons hart mogen verbreken, Heer. Andere middelen om ons hart te breken zijn er niet. Maar de liefde is toch een meest uitnemend middel om het hart stuk te slaan, te verbrijzelen en wederliefde te veroorzaken. En dat is waar, dat bent u waard, Heer. Gaat dan vanmorgen wel over die beschuldiging die boven uw hoofd hing. Het gaat vanmorgen toch ook over een huldiging die u waard bent. En laat dat ook in ons leven mogen plaatsvinden. Dat wij u leren huldigen, eren, respecteren, dienen, dankzeggen, lief krijgen. Om alles wat u wilde doen voor mensen zoals wij zijn. Want ook vanmorgen gaat het weer niet over die Joden en zo en die rare Romeinen. Brede soldaten. Pilatus en zo, en Herodes, Annas en Caiaphas. U hangt daar als de hoogste profeet. En andere profeten zijn u voorgegaan in de dood. Ook gedood om de waarheid. En dat kwam op die dag toch wel heel duidelijk en kennelijk uit. Gedood om de waarheid. Heere, werk door uw geest, opdat wij u lief mogen krijgen vanwege de waarheid. De waarheid die u spreekt, al is het tegen vlees en bloed in, maar toch een waarheid die zo bevrijdend is. Omdat het dan echt duidelijk zal worden, niet het offer dat ik breng en niet de tranen die ik pleng. Het offer van u, uw bloed, lieve Heere Jezus, dat reinigt van alle zonde. Uw liefde voor een verloren mensengeslacht, dat, Heere, wint in voor u. En dat u dat hebt willen doen, ondanks de pijlen die Satan vol gif op u afschoot, om dat werk te staken als het ware. Om het erbij neer te gooien zoals wij gedaan zouden hebben, als we niets anders dan ondankbaarheid tegenkomen voor alles wat we doen. Maar u hebt het toch willen doen tot het einde aan toe. We willen daar vanmorgen opnieuw bij stilstaan, Heere. Geef dat het echt voor ons water des levens mag zijn. Brood des levens. Heerlijke zoete wijn die het hart verheugt. Dronken maakt van liefde. Geef het door uw genade, Heere. En wees zo met een ieder van ons zoals we opgekomen zijn. Ook met vragen. Juist ook met vragen hier omtrent. Dat kan ook. Omdat we toch ook onderwijs nodig hebben. Wil u dat geven? Antwoorden op vragen. Maar ook in de moeilijkheden en zorgen van het leven. En zonder dat we speciaal voor iemand voorbeden doen, doen we wel voorbeden voor degenen die ziek zijn, die ernstig ziek zijn, die een kwaal hebben, langdurig ziek zijn. Wat kan dat een kruis zijn, wat zwaar drukt, Heere? U weet wat het is, een kruis. Zegen met uw nabijheid, uw vertroosting, uw kracht, uitzicht ook, uitzicht op u. En heilig alle wegen aan het hart, zodat het geen verlies oplevert, maar eeuwige winst. Al die moeilijke dingen die we in het leven meemaken en waarvan we zo vaak zeggen, waarom? Waarom gebeurt dit? Heere, wil ons gedenken ook als we hierbij één mogen zijn in vrijheid en in vrede, terwijl er toch zoveel ellende en narigheid is in de wereld, in die grote gevallen zondaarswereld, waar alles zo ten hemel schreiende dingen gebeuren, waar zoveel tranen worden vergoten, geen zee zo diep als de tranenzee. En dan ook als we denken aan Oekraïne, dat ons bezighoudt de laatste tijd. Ook al zijn er heel veel andere streken en oorden en landen in de wereld waar het verkeerd gaat, waar ellende is, corruptie is, verdrukking, vervolging. Uw kerk wordt vervolgd, Heer, en dat konden we verwachten, want ook dat had u voorzegd. Toch schrikken we er altijd weer van als we de berichten lezen. We bidden om standvastigheid, moed en kracht, geloof, hoop en liefde in de harten van hen die verdrukt worden. En laat er wat van uit mogen gaan, Heer, opdat dwars door alles heen de kerk zal groeien, want dat is toch blijkbaar nodig voor een kerk, verdrukking. Zegen uit genade, ook dat volk in Oekraïne. Zegen, Heer, degenen die moeten vluchten. Gedenk aan degenen die verliezen hebben geleden. Of die niet weten waar hun dierbaren zijn. Er zijn zo ontzaggelijk veel doden al gevallen. Er zoveel bloed vergoten. Ja, we kunnen er alleen maar ongelukkig onder worden als we dat allemaal bedenken. Alleen van uw bloed kan een mens gelukkig worden, Heer. En een geluksgevoel krijgen dat het bloed gestort is op een aarde. Vervloekt door de zonde. Daar kan een mens van zingen, dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. En als we denken aan het bloed van Abel en al degenen die daarna gedood zijn, verschrikkelijk. Heere, wat is een mens? O, wat is een mens? Hoe draagt gij hem nog zo geduldig, ongelooflijk? Want het is wel waar, het is ook in de consistorie al gebeden. We hoeven niet te denken, ach, die rare Russen en zo, die gewelddadigheden en die wreedheden. Om zomaar mensen dood te schieten. te martelen. We zijn allemaal van nature geneigd u vooral en daarom ook de naaste te haten. Dat komt vanmorgen ook wel weer uit. Geef, Heere, dat we het met de prediking eens mogen zijn, ook al kan het pijn doen. En wil u geven door uw genade dat deze dag een dag mag zijn waarover we straks eeuwig zullen zingen, omdat u op die dag ons bezocht hebt met uw heil. Vergeef onze zonden, hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Het gaat ook vanmorgen weer in de prediking over zonde en genade. Daar zingen we van uit Psalm 32, de versen 1 en 3. Psalm 32, 1 en 3. Hebt u nooit gelezen, zei de Heer Jezus tegen de Farizeeërs en de schriftgeleerden? Schriftgeleerden, ja. Steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot een hoofd des hoeks, de belangrijkste steen. Ze hebben niks gezegd, maar ze hebben dat natuurlijk wel gelezen. We gaan er straks van zingen ook. Psalm 118, vers 11. Steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing van de beschouwers door God ten hoofd des hoeks gelegd. Want ja, Christus heeft zichzelf vernederd. God heeft hem verhoogd. En ik hoop dat hij dat ook nu vanmorgen, vandaag zal doen. Ja, dat God Christus verhoogt door middel van de prediking. En dan gaan wij dat ook doen. Hem verhogen, die alle eer zo waard is. Hij die zo ontzettend beschuldigd en geplaagd, gesart is, uitgedaagd is tot het laatst aan toe. En die gewillig de weg is gegaan die de Vader hem wees. Daar dank ik mijn zaligheid aan, geliefde gemeente. U kan dat misschien ook wel zeggen. Daar dank ik nu mijn zaligheid aan, dat hij dit heeft gedaan. We gaan het hebben over het opschrift boven het kruis. Degenen die gekruisigd werden, die gingen naar het kruis met een bordje om hun nek. Waar dan opstond wat ze misdreven hadden. Dat was het recht. We waren wel eens op vakantie in Wallis in Zwitserland en in dat muziekdorp Ernen heb je dan net buiten het dorp drie galgen, drie palen staan er nog. En daar werden dan vroeger de misdadigers opgehangen. Ze werden dan eerst uit de cel gehaald en dan werd luid aangekondigd waarom ze opgehangen werden. De straf werd dus bepaald, maar ook de zonde werd genoemd. Ja, ik las een verhaal van een man die had koeien gestolen, een koeiendief. En dat bordje hing dus om zijn nek, koeiendief. En zo moest je het dorp dan uit, ook onder luid gejoel en gespot natuurlijk. Alsof ze allemaal beter waren dan die koeiendief. En zo ging het naar de galg toe, hè. Ja, en zo zie je dat ook bij degenen die gekruisigd werden. Een Romeinse gewoonte dan. En dat is iets wat door alle evangelisten wordt benadrukt. U weet, de ene evangelist zegt wel eens dit waar een ander helemaal laat liggen. He, bijvoorbeeld dat heerlijke woord, het is volbracht, dat zeggen niet alle evangelisten. Of Jezus' gebed, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat zeggen ook niet alle evangelisten, er is wat verschil tussen. De een benadrukt meer dit en de ander dat. Maar dit zeggen ze allemaal, he. Dat opschrift. He, titulus werd dat genoemd, een titel, daar hebben wij het woord titel vandaan. He. Ze werden betiteld als een moordenaar, een rover, een dief. Dat stond dan boven je hoofd. Dat werd aan het kruis gespijkerd. Nu bij die twee boeven was het dan wel duidelijk, roofmoord of zo zal er wel gestaan hebben of zo, zoiets, hè. Ja, en iedereen wist dus, daarom hangen ze daar. Ja, want je hangt geen onschuldige mensen op, nietwaar? Nee, dat doe je niet. Dus, bij die middelste werd ook een opschrift boven zijn hoofd getimmerd. Ja, ze hadden misschien nog wel een spijker over, ja. De soldaten. En het lijkt erop alsof dat op het allerlaatste moment gebeurd is op aandringen van Pilatus. Wat stond er boven zijn hoofd? Matthäus zegt, en ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Zijn beschuldiging. Waar werd hij van beschuldigd? Wel nu, er stond, deze is Jezus, de koning der Joden. Dat stond er. Marcus zegt, en het opschrift van zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. Dat was dus de beschuldiging. En Lucas zegt, en er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Dat is iets aparts, dat was iets buitengewoons. Er stond gewoon in één taal, de taal die je daar sprak, Aramees, wat je had gedaan. Roofmoord in het Aramees, meer niet. Maar Lucas en ook Johannes zullen we zien, die zeggen dus dat het in drie talen stond. In drie talen, ja. Dus in het Latijn, het Grieks en het Hebreeuws of het Aramees, zo kun je het ook lezen. Jezus, Nazarener, de koning der Joden. Dat je af kunt korten met Inri, weet je wel. Ik zie je wel eens staan, hè? Op een plaatje of in een kerk, een Roomse kerk. Inri, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Wel, Johannes doet het wel heel erg uitgebreid, wat hij hier zegt. En dat was dan eigenlijk om de schande te vergroten. Ja, dat is ook wel zo, maar toch. Vooral op te laten zien, hier gebeurt recht. Hier wordt recht geoefend. We hangen niet zomaar mensen op. Het is om die en die reden. Maar toch, het is wel een beetje een vreemde beschuldiging als we dat zo lezen. Het is eigenlijk helemaal geen beschuldiging. Het is gewoon een feit wat er staat. Dat is een soort wraakneming van Pontius Pilatus. De Joden zijn hem te sterk en te slim afgewezen, en dat kan die man natuurlijk niet hebben. Pilatus wordt de onverzettelijke genoemd. Dat was zijn bijnaam, de onverzettelijke. He? Als hij nee zei, dan was het nee. Nou, dat was die dag toch wel een beetje anders. Want hij zei eerst steeds nee, ik vind geen schuld in hem. Nee, ik vind geen schuld in hem. Nee, ik vind geen schuld in hem. En op de duur gaat hij toch. Hij wast wel zijn handen in onschuld, zogenaamd, alsof zeep je van de schuld kan afhelpen en zo, en water en zo. Dat doet Pilatus dan. Helpt allemaal niet, zeep en water. Maar zo doet hij dat dan, hè? Ja, ik ben onschuldig, zegt hij. Ik ben onschuldig aan zijn bloed. Hij zegt dat Jezus onschuldig is, en hij zegt dat hij zelf ook onschuldig is. Ja, dat zeggen wel meer mensen, hè? Ik ben onschuldig, ik heb niks gedaan. Pilatus zegt dat ook. En daarom zet hij dus deze woorden op dat titulum. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Niet dat hij gelooft dat hij een koning is. Oh nee, dan moet Pilatus ook om lachen, een koning. Hij zegt het, hebben we het net gelezen. Hij zegt het spottend, zie uw koning. En dan staat Jezus daar, hè, in zo'n raar kleed. Zo'n oud, ja, kleed dat lijkt op een koningskleed. Met een rietstaf in zijn hand. En een kroon, want een koning heeft natuurlijk ook een kroon. En Pilatus zegt niet tegen die soldaten en die Romeinen, jongens, wat hebben jullie gedaan? Die man is onschuldig, hoor. Hebben jullie hem gemarteld? Ja, ze hebben met hem gespot en belachelijk gemaakt. Nee, dus ik vind Pilatus helemaal niet onschuldig, hoor. Als hij zegt, ik ben onschuldig, terwijl hij zijn handen aan het wassen is, nou, dat valt nog wel tegen. Ja, hij zegt niks, hè. Als dat een onschuldig mens is, dan laat je dat toch niet toe, dat hij zo bespot wordt. Maar hij doet eigenlijk ook mee als hij dat bordje schrijft. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Nee, daar gelooft hij zelf natuurlijk helemaal niks van. Maar ja, dat heeft hij toch wel opgevangen. Hè? Dat zeggen die rare Joden steeds, die daar zo aan schreeuwen zijn. Dat hij zich koning heeft gemaakt, dat hij een koning is. Wat een onzin allemaal, hè? Ja, hij gelooft er natuurlijk helemaal niks van. Maar om de Joden te tergen, zet hij dat dan op dat opschrift. De koning der Joden. Pilatus is niet onschuldig. Hij geeft op den duur toch toe en laat dus Jezus kruisigen. En dan gaat eerst die geesteling, vreselijke geesteling, denkt er niet te veel aan. Nee, als ik het Leidensevangelie lees, dan wend ik heel vaak mijn hoofd af. Hebt u dat ook? Dan wil ik die dingen niet zien. Nee, dat wil ik niet zien. Ik vind het zo erg. Als het nou een echte boef was. En die vragen daarom. Maar Jezus, hè? Nee, ik kijk niet hoor. Ik kijk niet. Als hij gegeesteld wordt. En dan wordt hij naar het kruis geleid. Bord om zijn nek. Pilatus heeft het nog laten opschrijven. In 3 talen dus. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. En dan gaan ze naar het kruis. Ja, en daar worden ze dan gekruisigd. Vreselijk, hè? Verzinnen de mensen toch een dingen. Daar hangt Jezus ook. En dan zien de farizeeën en de schriftgeleerden, de hoge raad, die heel deftige mensen, zien dan opeens daar boven dat hoofd die beschuldiging, hè? Ze kunnen natuurlijk ook lezen. Het was de bedoeling. Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Ze staan gelijk op hun achterste benen. Ze voelen wel dat Pilatus dat heeft gedaan om hen een hak te zetten. Om hen dwars te zitten, om wat terug te doen. Dus gelijk weer naar Pilatus toe. Hè? Pilatus heeft die dag wat bezoekjes gehad zo. Hè? Ja, die hoofdman later. Herodes, die kwam ook nog even langs. Vriendschap sluiten. Later Jozef en Arimathea, die komt ook nog bij Pilatus. Ja, hij heeft een drukke dag, die man. Maar daar staan ze weer, de Joden. Hij moet natuurlijk weer naar buiten, maar ze komen nog steeds niet naar binnen. Wat er nu weer is. Zeg niet... Koning der Joden, dat heeft hij gezegd, dat heeft hij beweerd. Dat moet je erop zetten, dat is een beschuldiging. Dat het een leugenaar is, een bedrieger. Hij beweert dat hij een koning is, dat is hij natuurlijk niet. Dat moet u erop zetten. Begrijpt u dat dan nog niet? En dan is Pilatus opeens die onverzettelijke. Die bijnaam droeg hij toch niet voor niets. En dan zegt hij, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven en ze kunnen op weer weg. Ja, verander dat niet, zei hij. Dat blijft erbij. Dus dat blijft de hele dag hangen, hè. Nou gaan we ook naar het kruis, gaan naar de kruisheuvel, Golgotha. En we zien dat daar boven zijn hoofd hangen. Jezus, de Nazarener. De koning der Joden. Het is allemaal waar wat er staat. Jezus, dat is zijn naam. Dat is zijn naam, ja. Jezus. Wat zei de engel tegen Jozef toen hij ongerust was over Maria? Je zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ja, zo heet hij. Jezus. De Nazarener, ja. Ja, hij komt uit Nazareth. Ja, hij is wel geboren in Bethlehem, maar hij is opgegroeid in Nazareth, hè. Ja. Je kunt geboren zijn in Rotterdam en toch hier wonen. Dat was bij hem ook zo, geboren in Nazareth, in Bethlehem en opgegroeid in Nazareth. En dat was dus, hij was een Nazarener. Ja, dat wist Pilatus ook. En Nazareth lag in het verachte Galilea, hè. Ja. In dat verachte Galilea, waar komt hij vandaan? Daar is hij opgegroeid. Geen mooie en indrukwekkende komaf, hè? Nee, deze koning, Nazarener, komt daar vandaan, Nazareth. Dat kun je links laten liggen, Nazareth, hè? Er wonen geen normale mensen. Jezus de Nazarener. De koning der Joden, ja, nou ja, dat gelooft Pilatus natuurlijk niet, maar dat zet hij er dan op, want daar gaat het dus de hele dag om, hè. De koning der Joden, spottend is dat eigenlijk, net zo spot als die doornenkroon en die scepter en die mantel die ze om zijn schouders hingen, hè. Ja, die etters. En toch staat het daar boven zijn hoofd. Het is allemaal wel waar wat er staat. Het is eigenlijk geen beschuldiging. Nee. Ja, maar hoe moeten we dat dan zien? Lieve gemeente, u weet wel dat in alle dingen klein, tot de kleinste dingen aan toe die dag, de regie in handen van God is. Hè? Dat hebben we de vorige keer ook gezegd. Dat zal steeds hier gezegd zijn, denk ik, hè. De regie van alles ligt niet in handen van Pilatus. Nee, oh nee, die heeft niks te vertellen in het koninkrijk van God. God is de koning van het koninkrijk. Alle dingen in het koninkrijk van God geschieten niets bij geval, hoor. Nee. Dit moest dus ook gebeuren. Net zoals al die facetten van het lijden, het moest gebeuren naar Gods wil. God wilde dat, ja, dat het zo ging. En Jezus wist dat het zo zou gaan en hij onderwierp zich daaraan, gewillig. Hij zei niet, wat hangt er nou om mijn nek? Hij wist alles. Hij wist alles, ja. Wat gebeurt hier eigenlijk? Wie wordt hier eigenlijk beschuldigd? Is dat hij die daar aan het vloekhout hangt? Of zijn het anderen die daar beschuldigd worden? Ik denk dat het zo is. Jezus de Nazarener, de koning der Joden, dat is degene die door de Heer is aangekondigd als een Messias die eindelijk gekomen is. Vrede op aarde zongen de engelen in de mensen een welbehagen. De gezondene van de Vader die naar de aarde gezonden was om een volk zalig te maken van hun zonde. Om van schuld, dood en straf te bevrijden en een recht te geven op het eeuwige leven. Daarom was hij gekomen. De lang beloofde. Toen onze eerste vader en moeder al bibberend voor de Heere stonden, toen sprak de Heer al over hem, vrouwenzaad dat komen zou. En, ja, hij is gekomen. Door de eeuwen door is het herhaald door de profeten. En wat is er met die profeten gebeurd? Die profeten die het woord van God verkondigd hebben aan Israël. Ja, wat is er met die profeten eigenlijk gebeurd? Met al die profeten? Die profeten zijn gedood en gestenigd. De Heer Jezus heeft een keer toen hij Jeruzalem zag liggen, misschien dat u het ook wel eens gedaan hebt, hè? De Olijfberg bezoeken. Als je daar dan ziet, zie je Jeruzalem liggen aan je voeten. En toen de Heer daar zat, toen heeft hij geweend over Jeruzalem. In snikken is hij uitgebarsten en heeft gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Dat is de reputatie van Jeruzalem. En daarom zeg ik wel eens, is de meest goddeloze stad op de wereld. Oh ja, nou ja, goed, de hele wereld is natuurlijk goddeloos. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten steenigt en dood die naar u gezonden zijn. Ja, wat is dat dan? Een profeet doden? Dat is God aan het kruis slaan eigenlijk. Want de Heer Jezus heeft gezegd, die mij verwerpt, verwerpt hem die mij gezonden heeft. Wie hangt er eigenlijk aan het kruis? Wie wordt er hier aan de kant geschoven? Wie willen we niet als koning erkennen? De reputatie van Israël, dat is een verschrikkelijke reputatie. God heeft met geen volk zoveel bemoeienis gehad dan met het volk van Israël. En wat is Israël geweest voor God? Wat heeft Israël gedaan? Altijd weer. Als kind dacht ik, als ik de geschiedenissen las van de woestijnreizen, hoe dat volk altijd weer zo raar deed, opstandig werd, vloeken ging mopperen. Dacht ik, oh wat een volk, hè. Wat een volk. Ja. Tot ik ontdekte dat het in mijn eigen hart leeft, dat ik precies zo ben. Ja, dan gaat het niet over Jeruzalem die de profeten dood en stenigt. Maar dan gaat het over de ganse wereld. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wat heeft hij dan misdaan? Niets. Waar hangt hij dan voor? Wat is zijn beschuldiging? Wat kunnen ze dan vinden om hem zwart te maken? Niets. Er staat niets op dat bordje wat hij misdaan heeft. Niks. Er staat alleen maar zijn naam op. En zijn nederige afkomst. Dat hij zo laag wilde afdalen in deze wereld. De zoon van God om een Nazarener te worden. Die heel diep buigt om het verlorene te zoeken en te zaligen. De koning van de Joden. Maar Johannes begint zijn evangelie ook al zo, dat werkt hij dan later allemaal uit. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ja, wie wordt er nou hier eigenlijk beschuldigd? Kun u met uw vinger naar Christus wijzen of naar God? Of wijst God en Christus met hun vinger naar u? Ik denk dat het zo is, ja. En dat kan toch wel doel treffen, nietwaar, als je dan bedenkt dat het waar is. De koningen, zongen we in Psalm 2, hè? De koningen verheffen zich al om. De vorsten zijn vermetel samengekomen. We zijn allemaal koningen en vorsten geworden. Wij willen koning zijn, wij willen regeren. We willen geen koning boven ons. Ja, meneer, nee, meneer, dat willen we niet. We willen het zelf uitmaken wat goed is. Nee, heren, ja, heren, nee, dat willen we niet. Dat is onze natuur, hè. En daarom wordt het woord van God ook vandaag nog gestenigd. En wordt het woord van God verworpen. Waarom is Christus verworpen? Wat heeft hij dan misdaan? Helemaal niks. Maar hij kwam uit de waarheid. En voor de waarheid is dan blijkbaar geen plaats. Oh, is dat het probleem? Wat is waarheid, zei Pilatus al. Ja, die zei, er is helemaal geen waarheid. Ja. Wat is waarheid? Nou, de fariseeën wisten het wel wat de waarheid was. Het waren ze zelf, zij waren waar. Schriftgeleerden. Zij waren waar, zij hadden het goed, zij hadden het bij het rechte eind. Zij waren godsdienstig, zij waren vroom. Ja, mensen moesten zich voor hen buigen, ze waren zo goed. Ze konden een voorbeeld aan hen nemen. Ach, leeft dat ook niet in ons aller hart? In het mijne wel, hoor. Wat kun je daarvan schrikken, hè, als je dat merkt? Of schrik je nooit van jezelf? Ja? Je kunt wel eens in de spiegel kijken dat je denkt, oeh jongens, ik word oud, hè? Schrik je van jezelf? Ja, je blijft niet jong. Heb je wel eens in de spiegel gekeken van Gods woord of van Gods wet, dat je echt schrok? Dat je zei, ach, wie ben ik? schuldig aan het bloed van de Heer Jezus. Zijn de Joden niet de Heer Jezus die u kruist en ook die Romeinen niet? Ik ben het u dat heb gedaan. Ik. En dat je in eigen zonden Jezus moordenaar hebt gevonden. Omdat je niet voor hem buigen wilt, omdat je niet voor de waarheid buigen wilt. De waarheid, dat is dit, dat je bekeren moet. Dat je van je boze wegen afkeren moet. Dat je tot inkeer moet komen. Dat je moet breken met de zonde, met de wereld. En dat je hem te voet moet vallen, dat is de waarheid. En dat je in hem het leven vindt en het geluk en de zaligheid. En nergens anders in. Dus zoek het ook nergens anders in. Dat is ook een schuld. Als je het hier zoekt, daar zoekt, overal zoekt. En dat zegt Jesaja dan ook. Hè? O, alle gij dorstigen. Ja, want de hele wereld is dorstig geworden. Alle gij dorstigen. Kom tot de wateren. Tot Jezus Christus. Die zal u echt het geluk geven. Voldoening en verzadiging. Waarom weegt u geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Ja, die Romeinen. Die Romeinen, dat waren toch ook de heidenen, hè? Joden en heidenen. De Joden zie je hier in Den Haag, maar ook de heidenen, hè? De heidenen ook. Ja, als de discipelen de wijde wereld ingaan, dan komen ze ook veel heidensverzet tegen. Ja, want wat had de Heer Jezus nou bij die Romeinen gedaan? Die Romeinse soldaten, die spotten ook met hem. Die plaagden hem ook. Die vervloekten hem ook. Ja, dat hebben ze ook gedaan. Dat deden de soldaten ook, die vervloekten hem ook. Daar aan het kruis. Ze hadden gewoon hun werk moeten doen, al was het nog zo vreselijk. Ja, maar ze vervloekten hem ook. Ze deden ook een duitend zakje. Omdat hij zo nederig was. En niet terugschold, hè. Ja. Maar dat is nou het beeld van de wereld. En voor die wereld, lieve gemeente, was deze middelste kruiseling nu gekomen. Uit liefde voor die wereld. Ja. Uit liefde voor die wereld. Hij wist wel hoe de wereld was. Hij weet het drommels goed hoe de wereld in elkaar zit. Hij kent het hart van een mens door en door. En God heeft al in het begin van het Oude Testament kun je het lezen gezucht. Dat het gedicht zal het borduurste van zijn mensen hart boos is van zijn jeugd of aan. Het gaat niet over bepaalde mensen, maar van de mens in het algemeen. De mens. Dat is de wereld geworden na de val. Zo'n wereld die moet toch vergaan. Zo'n wereld moet vergaan gewoon. Ja, één woord en de wereld is vergaan. Dat zou toch rechtvaardig wezen. De wereld. Och, hoe ziet de wereld er niet uit? Nu, vandaag, hè. Maar de wereld van binnen ook. Hoe ziet je wereld eruit? Jongen, meisje, hoe ziet jouw wereld eruit? Loop jij over van liefde voor de heiland? Of zit je met liefde verbonden aan andere dingen? Ja, dat is ook een verachten van de zaligmaker, hoor. Kiezen voor, hè. Kiezen tegen. Kiezen voor is ook kiezen tegen, hè. Ja, kies voor het een, kies je tegen het ander. Kiezen voor Jezus, voor de wereld, dat is kiezen tegen Jezus. Ja, dat is zo. Wie niet voor mij is tegen mij, andersom is ook waar, hè? Ja. En dat is nu ons beeld. Maar voor die mensen dan zeg je, ja, die middelste kruiseling, hè. Zullen we het nog eens een beetje naderbij komen? Kom een beetje dichterbij, hè. Ja, je kunt goed lezen. Staat er in alle drie de talen, want ja, waarom dat nou weer was. Het was natuurlijk wel heel druk in Jeruzalem. Hè? Het was het feest en ze waren van alle kanten gekomen. En de Joden woonden overal, dus die spraken allerlei talen. Die moesten het allemaal wel goed lezen dus. Ja, er waren toeristen, die moesten dat ook lezen dus. Hè? Ja, de een sprak Aramees en de ander kende beter die juridische taal, het Latijn. Een ander meer het Grieks, hè, wat ook een wereldtaal geworden was, zoals bij ons het Engels. Iedereen moest het weten, iedereen moet het weten, ja. Ja, wij lezen het in het Nederlands, goed? Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Wie is hij die daar hangt? De zaligmaker. Degene die door God gezonden is uit deze wereld en uit wiens mond we hebben gehoord, meent niet dat ik gekomen ben om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld behouden zou worden. De wereld, deze wereld, ja, kan dat dan? Ja, dat is zijn besluit. Daar gaat het wel naartoe. Zondaren kunnen zalig worden. Hij komt niet om de wereld te verdoemen. Ze verdoemen hem wel, maar hij verdoemt de wereld niet. O, is dat ook ooit eens toch tot een lichtstraal in je donkere bestaan geworden, dat Jezus er is, niet om je te veroordelen. Daar heeft hij het recht toe. Als je toch je zo als een beest gedraagt, of op een nette manier een zondig mens bent die je gedrag uitleeft, dan vraag je er toch om dat hij je veroordeelt. Maar als ik Openbaring goed lees, kan het Lam Gods ook toornen. Ja, kan ook toornen. Wat dat precies is, weet ik niet. Wat ik me daarbij moet voorstellen, weet ik ook niet. Een toornend lam. Ja, wat dat precies is, weet ik ook niet. Moet wel vreselijk zijn. Een toornend lam, hè. Ja, maar hier hangt een liefdevol lam. Die de weg gaat, die God hem wijst. Wat gebeurt er eigenlijk hier op Golgotha? Ja, God heeft dat bordje boven zijn hoofd geplaatst om ons te beschuldigen van wie wij zijn. Maar ook om te laten zien dat hij degene is die de schuld draagt en wegdraagt. Wat van waar wordt, dat is ook zo. Moet u ook bedenken als we schoorvoetend op Golgotha staan en onze ogen opslaan naar het kruis. En de Heere, God de Heere, heeft ons er aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Weet je, jongens en meisjes, wat er gebeurt op Goede Vrijdag? Dan krijgt Jezus straf. Dan krijgt Jezus straf, ja. Hij krijgt straf. Liep op school, ergens in Dundas was dat, op de gang. Stond een jongetje buiten de gang te snikken. Buiten op de gang, hè. Was eruit gestuurd. Ja, had hij gedaan, zei ik. Ja, nou ja, niet veel bijzonders natuurlijk, maar... Ja. Nou had hij straf. Hij moest ook school blijven. Ja, straf. Wat heb je, hè? Als je iets gedaan hebt wat niet goed is, dan krijg je straf. Misschien hebben jullie ook wel eens straf gehad. Misschien van de week wel. Ik heb het wel eens gehad, hoor. Ja. Ik zal een verhaaltje vertellen, goed? Niet verder vertellen, hoor. Maar met mijn broertje. Ja, bij ons achter was een... Ze hadden allemaal huizen waar oude mensen woonden, hè? Van die bejaardenwoningen. In een van die tuinen stond zo'n kabouter. Niet zo'n stenen kabouter, weet je wel. Die stond daar. Nou ja, waarom we dat deden, weet ik eigenlijk ook niet, hoor. Je kunt de zonde eigenlijk nooit uitleggen, maar gingen we met steentjes ernaar gooien, zo, naar die kabouter. Zo, hè. Ja, en toen viel die kabouter, die viel kapot. Nou, wij hebben de benen genomen. Ja, benen genomen. Naar huis toe. 'S Avonds zaten we aan tafel. Met schijnheilige gezichten. En toen ging de bel. En er stond die man aan de deur. Oeh, mijn vader liep er nog binnen ook. En toen wees hij ons aan. En toen zei hij wat we gedaan hadden. Oh ja. Toen gebeurden er twee dingen, hè. Daar moet je op letten. Anders zul je de Heer Jezus ook nooit begrijpen. Zou je God ook nooit begrijpen. Als je dit niet snapt. Toen kregen we straf natuurlijk. Van mijn vader. Ik zal niet zeggen wat, maar goed. We kregen straf. Van mijn vader. Dat was één. Maar er was nog wat, hè. Die kabouter moest natuurlijk betaald worden. Hij wilde een nieuwe hebben. Ja, toen zei mijn vader, die moet jullie betalen. Nou, we hadden geen geld. Nee, we hadden geen geld. Ik weet niet hoe duur dat ding was, maar we hadden geen geld. Dus we hadden straf verdiend, dat is één. Maar we hadden ook nog een schuld, hè? Ja, schuld. We moesten dat ding vergoeden en dat hadden we niet. Nu, dat is aan de hand op Golgotha. Bij de zonde is er sprake van straf. God moet de zonde straffen. Maar er is ook schuld die betaald moet worden. Schuld, en dat hebben we niet. We hebben niks om te betalen. Nee, helemaal niks. Om onze schuld te betalen, hè, hebben we niks. Hoe moet dat nu goed komen dan? Ja, weet je, mijn vader, wie heeft die kabouter toen betaald? En toen hoefden wij dat niet te doen. We hoefden het ook niet terug te betalen aan mijn vader. Hij betaalde het helemaal. En mijn vader heeft toen uitgelegd waarom hij die kabouter voor ons betaalde. Ja. Omdat jullie het niet hebben, zei hij, het geld. Maar weet je, als je schuld hebt bij God, en dat hebben jullie nou ook, maar dat begreep ik er niet zoveel van. Maar dat zei hij, nou heb je ook schuld bij God, dat kun je niet betalen. Je hebt iemand nodig die voor je betaalt. Ja, die zo rijk is, maar die het ook wil. Hè? En die hangt daar nu middenin. Hè? Tussen die boeven, hè? Daar hangt hij. Die gestraft wordt voor de zonde. En die de schuld ook betaalt. Allebei de dingen doet hij en allebei de dingen begrijp ik niet. Ja, dat je als vader over je hart strijkt en zegt, jongens, ik betaal het. Dat kan ik wel begrijpen, hè. Als vader denk je, ja, nou ja, die jongens. Zoiets, hè, heb je dan. Maar ja, dat je de schuld van een boef betaalt. Of van een verloren wereld. Van een wereld met zo'n reputatie. Kruisig hem, kruisig hem. Zo'n reputatie, hè. Weg met hem, weg met hem. Dat je dienstschuld betaalt, dat begrijp ik niet. Nee, toch heeft hij dat gedaan. Hij heeft het gedaan. Hij werd gestraft, ja. Niet omdat hij zelf wat had gedaan, maar de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hij is in onze plaats gaan staan en heeft aangeboden aan de Vader om de straf te dragen. En daarom ondergaat hij die dingen allemaal. Hij draagt de straf. En hij betaalt ook de schuld. Want ja, als je een schuld hebt, dan hoef je niet naar een bedelaar. Zie je wel eens een bedelaar zitten aan de kant van de weg? Zo, hè? In de stad heb je ze dan wel. Hè? Dordrecht zag ik ook weer een paar. Ja, dat zijn mensen die de hand uitsteken, hè? Bedelaars. Ja. Nou, als je schuld hebt, hoef je nooit aan zo'n man toe te gaan om te zeggen van, wil u, ik heb een schuld, weet je wel, ik moet 100 euro betalen, ik heb het niet. Zou u dat voor mij willen doen? Dan zegt die bedelaar, ga heen, hè? Ik heb zelf geen cent. Nee, die kan je schuld niet betalen. Nee. Nou, je zou naar een rijke man toe kunnen gaan, hè? Ja. Wat zou je kunnen doen? En zeggen tegen die man, ik heb een schuld. En dan zegt de zoet zal hij eerst willen weten wat voor schuld het is. En als het dan blijkt dat je echt een schuld hebt gemaakt, omdat je bijvoorbeeld zo gek geweest bent om die kabouter kapot te gooien, dan zegt zo'n rijke man, ja, dacht je dat ik dat voor jou betaalde? Deugd niet. Wie doet dat nou? Die arme man. Ja, dat zullen die rijke mensen dan zeggen. Die geven niet zoveel, hoor. Daarom zijn ze vaak ook rijk. Ja, die houden het allemaal zelf. Je moet dus iemand hebben die het ook wil, hè. Wil betalen. Kijk. Kijk dan. Daar hangt hij. Jezus. Staat er boven zijn hoofd. Lees dan. Kijk dan wat er boven zijn hoofd staat. Jezus. Die zijn volk zalig maakt van hun zonde. Ja. Dat zijn die arme sloepers. Dat volk dat bestaat uit mensen die hun schuld gaan inzien. Want ja, ja, dat hoort zo'n vader dan weer graag, hè. Pa, ik heb geen geld. Wil u betalen voor mij? Dat hoort God dan ook graag, hè. Jezus hoort dat zo graag. Maar die moet je naar die ene mislukkeling horen. Die daarnaast hem hangt. Die had me toch een schuld. Ja, kijk maar wat er boven zijn hoofd hangt. Moordenaar staat er. Oeh. Wat een man. Moordenaar. Nou, die heeft een schuld. Tjonge. Die is voor niemand lief geweest natuurlijk. Nou, het is net goed dat hij daar hangt. Moordenaar staat er boven zijn hoofd. Ja. En die ziet opeens schuld, hè. Ja, dat is het geloof. En daardoor zie je het. Door het geloof zie je dingen die je met je eigen gewone ogen nooit ziet. Ja, dan zie je het, hè. Die man die zag opeens ook in Jezus een koning. De koning. Ja, misschien dat hij het misschien net lezen kon. Wat er boven dat hoofd hing, dat weet ik niet. Maar de Heer Jezus werd wel bespot. Werd steeds, hè, als u een koning bent, doe dan dit en doe dan dat. Dus dat had hij dan wel gehoord. In ieder geval het geloof, dat doet hem zien dat Jezus een koning is. En die zegt, wil u voor mij betalen? Dat vraagt hij. Ik heb een schuld. En die kan ik niet betalen. Ik heb straf verdiend. Dat zei hij ook, hè? Ik heb straf verdiend. Wil u voor mij betalen? Hij vraagt wat aan de koning. En weet je wat het is? Ja, ik had vergeten die gedachte te noemen. Het ging over een beschuldiging en tweede plaats een huldiging. Maar dat doet die man. Hoe huldig je nou de Heer Jezus op deze manier door te vragen. Heere, wil u mijn zaligmaker zijn? Wil u mij redden van het verderf? Wil u mij een kind van God maken? Wil u al mijn schuld wegdoen? Ja, wil u dat doen, Heere? Dat is hem eren, hè? Hem huldigen. Omdat hij Jezus is, de zaligmaker van zondaren. Die een Nazarener wilde worden, onder arme sloepers wilde wonen. Hij zag hun rijken aan en heeft zijn hunnewaan gans ledig weggezonden. Maar armen worden met goederen vervuld. Hoor je dat? Dat is Maria gezongen, hè? Toen ze bij Zacharias en Elisabeth in huis was. Toen ging ze zingen. Armen heeft hij met goederen vervuld. Ja, dat is mooi. Nou ja, dus als je nou arm bent, ben u dat ook? Voel u zich ook zo arm soms? Zo arm aan gerechtigheid. Zo arm aan heiligheid. Zo rijk aan schuld. Die schuld die kun je zo makkelijk vermeerderen. Hè? Als je je beeld ziet hierin ook. Hem verworpen. Ga je hem dan huldigen, eren, te voet vallen. Hoe huldig je hem? door van hem te vragen. Want hij is een koning. Dat staat er toch? Lees dan wat er staat boven zijn hoofd. De koning. De koning. De koning, hè? De beloofde koning. Er is niemand zo rijk als deze koning. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, schrijft Paulus dan ook later, hè? Dat hij die rijk was, om uwentwil is arm geworden. Opdat gij door zijn armoede zou rijk worden. Dan mag je ruilen op Golgotha. Ruilen, hè? Ja, ruilen. Hij is schuld. En dan gaat hij mee naar de hel. Dan kijk ik helemaal niet meer. Jezus ter helle nedergedaald. Met mijn schuld. Om mijn schuld en met mijn schuld. En dan komt hij weer terug. Hè? 3 uur wordt het weer licht. Hè? Ja. En weet je, dan is die schuld weg. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan. En dan ga je ook in het geloof ervaren. Daarom ga je hem ook eren, eerbiedigen, vragen. Je moet aan een koning moet je wat vragen. En deze koning is zo rijk, je eert hem door alles te vragen. Je denkt misschien, ja, ik heb zelfs geen kruimel verdiend. Nou, vraag een heel brood hoor. Dat moet je doen. Vraag om de hele zaligheid. Vraag om vergeving van al je zonden. Dat moet je doen. Je moet hem eren. Niet onteren, niet beschuldigen, geen stenen aan hem gooien. Maar buigen voor hem. Aan de voet van het kruis. Hè? Daar word je zondaar. En ga je het ervaren. Dan drupt het bloed van het kruis op je schuldige hoofd. Op je schuldige armen. Op je schuldige voeten. Op je schuldige lichaam. Het bloed dat reinigt van alle zonden. Daarom is het waar. Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen mijn ogen sla, wordt mij al mijn schuld vergeven. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt verbonden, zijn plaatsje mij gegund. Waar ik mag wenen om mijn zonde. Doe dat wel eens, jongeman. Heere, geef mij de laagste plaats. Zo ge mij een plaats wil geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. Toch? Zeg u ook amen? Ik ook. Amen. willen eindigen met dankzegging. En wij weten, Heer Jezus, dat u door de Vader uitermate verhoogd bent. Zoals ook de apostel Paulus het beschrijft. Uitermate, dat hebt u nou echt verdiend. Een ereplaats, hoger bestaat niet. Heerlijker is er niet aan uw rechterhand. En u hebt daarom gekregen alle macht, alle bevoegdheid om dingen te regelen en te doen in hemel en op aarde. U zult straks recht spreken. U op de troon. Dat komt u toe. En dan weet u wie het zijn die hier om een zegen, om vergeving, om een gift, een gave hebben gevraagd. Dat weet u. U weet ook wie dat niet zijn. Die ene moordenaar herkent u gelijk. Die andere ook. Maar die vroeg niks. En dan gaan ook wij u verhogen. Ja, dan tot in alle eeuwigheid. Gekocht met het bloed van het lam. U de eer geven. U verhogen tot in der eeuwigheid. Wat komt het u toe, heren? U hebt het echt verdiend. En u bent de enige ook die de hemel verdiend heeft. Maar ook voor anderen, dat is het wonder. Wij hoeven niet schoorvoetend de hemelpoort binnen te komen. Er is voor betaald. Ja, alles. Alles is betaald. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, had ik het u ook wel gezegd. Zo hebt u gesproken. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan zal zijn en weder tot u kom, zal ik u tot mij nemen, opdat u ook zijn mag waar ik ben. Heerlijk, grote zaligmaker van een verloren zondaarsvolk. We prijzen uw naam en zullen nu zingen, wij zegenen u. Uit Heere woning, wij zegenen u, al te saam. Amen. Er is ook Psalm 118, vers 13 dan. draag dan met u de zegen des Heren. Gaat alle heen in vrede. Geliefde gemeente, hier en thuis. De genade van deze Heren, Jezus Christus. En de liefde van God, de Vader. En de troost door de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.